Ja, we gaan verder waar we gebleven zijn, want dit is een vervolg op een studie die ik, volgens mij is het inmiddels 4 weken geleden gegeven heb, over de toespraak van Petrus op de bekende Pinksterdag in Handelingen 2. En ja, je ziet daar een tweetje staan en dat betekent dat, dat het dus in deel 1 geweest is. En dat is 4 weken geleden, dus ik ga toch ons geheugen maar even opfrissen. Mocht dat voor jullie niet nodig zijn, voor mezelf is dat sowieso nuttig. Dus deze dia die heb ik vorige keer ook laten zien. Dat gaat over de opbouw van de toespraak van Petrus. Ik heb ook trouwens, moet ik ook bij zeggen, niet het hele hoofdstuk besproken. Want ik had ook kunnen beginnen in Handelingen 2 vers 1. Waar die bekende gebeurtenissen plaatsvinden van de Pinksterdag. De Pinksterdag was de 50ste dag. Nou, waarvan af geteld moet worden, dat is de dag van de eerstelingsschoof. Dat heb ik vorige keer allemaal besproken. Is ook terug te kijken en terug te luisteren. En daar zijn dan op die Joodse hoogtij, of eigenlijk moet ik zeggen op die hoogtij van Yahweh, zijn daar in Jeruzalem allerlei pelgrims tezamen uit allerlei delen van de wereld. Er wordt een hele rits wordt daar genoemd. Joden uit alle delen van de wereld zijn daar bijeen om die hoogtij te vieren. En ja, plotseling in het huis waar zij aanwezig zijn, steekt een wind op en dat huis wordt vervuld. En de discipelen krijgen tongen als van vuur op het hoofd. En ze gaan spreken in allerlei talen, zodat degenen die daar zijn uit alle delen van de bewoonde wereld, hen ook in hun eigen talen horen spreken. Nou, dan gaat vervolgens Petrus een toespraak houden. En die toespraak die is te verdelen in 3 onderdelen. En elk onderdeel van die toespraak begint met een oproep. Petrus zegt, jullie Joodse mannen. Hè? En dan vangt hij aan en dan begint hij met het aanhalen van de profetie uit Joël 2. Uit de Hebreeuwse Bijbel. Daar baseert hij zijn hele toespraak op. Op de Hebreeuwse schriften. En hij spreekt daar als onderwerp over het uitgieten, het uitstorten van de geest van God. En vervolgens doet hij weer een oproep. Israëlitische mannen. En dan haalt hij Psalm 16 aan en Psalm 132. Die spreken, zo legt hij uit, komen er zo wel op, over de opstanding van Christus. Nou, het derde punt in zijn preek, hè, want de preek heeft 3 punten, heb ik al eens begrepen, begint ook weer met een oproep, gij mannen broeders. En dan gaat hij een toelichting geven op David, de profeet. Hè, wij zijn gewend om te denken David de koning of eventueel de poëet, hè, die de psalmen heeft geschreven. Maar David legt uit van nee, David, Petrus legt uit, nee, David was een profeet. En dat doet hij met het aanhalen van Psalm 110. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Want die psalm, zegt hij, spreekt over de hemelvaart van Christus. Nou, dat even kort en snel, want dit heb ik vorige keer ook besproken. En dan wat ik nu ga doen is de verzen van de vorige keer, die we dus vorige keer besproken hebben, nog even lezen. Om even op te frissen en straks gewoon het verband weer op te pakken bij het vers waar we gebleven zijn. Dan staat er in Handelingen 2 vers 12. Dat heb ik dus vorige keer ook gezegd. Je valt dus wel een beetje midden in het gedeelte. Daar staat er, zij zijn allen ontsteld en zij waren verbijsterd. Maar dat was natuurlijk omdat zij hoorden, iedereen in hun eigen taal spreken over de machtige of de grote daden van God. Zij zijn allen ontsteld en zij waren verbijsterd en zij zeggen de een tot de ander, wat heeft dit te betekenen? Ja, dit heb ik dus in mijn inleiding al gezegd, hè, dat iedereen, het was daar echt een massale bijeenkomst. Je leest aan het einde dat er 3000 mensen worden gedoopt. Dus er waren duizenden mensen aanwezig. En die discipelen, ja, zij hoorden de pelgrims uit. Er worden Medes, Cappadociërs, er worden allerlei groepen genoemd. Die Joden uit allerlei delen van de wereld die dus de discipelen in hun eigen taal horen spreken. Ze waren dus ontsteld en verbijsterd. En ja, wat heeft dit te betekenen? Nou, anderen zeiden spottend, zij zijn barsters vol zoete wijn. Je kunt je voorstellen als jij opeens mensen die je kent en herkent als Joden. Hè, je hoort ze dan spreken in het Chinees. En je bent zelf een Jood, inwoner van Jeruzalem. Dan denk je van ja, wat is dit? Hè, wat is dit voor brabbeltaal? Ze lijken wel dronken. Nou, dat gebeurde daar ook. En dan lees je een Petrus staande samen met de 11 verhief zijn stem. En hij sprak tot hem. En dan begint dus de toespraak van Petrus. En hij zegt, mannen Joden of Joodse mannen en allen die in Jeruzalem wonen. Laat dit aan jullie bekend zijn en neem mijn uitspraken ter oren. Want deze zijn niet dronken zoals jullie dat opvatten. Want het is het derde uur van de dag. Hè, rond 9 uur in de morgen dus. Maar dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël. En waar ik vorige keer de nadruk op heb gelegd, bij dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël, is dat Petrus niet terugverwijst naar dat talenwonder, naar het spreken in tongen. Dus Petrus zegt niet van wat jullie nu horen en zien, dat is wat uitgesproken is door de profeet Joël. Nee, Petrus gaat een citaat geven uit de profeet Joël. Ik heb vorige keer laten zien dat het grammaticaal zo is. Dit kan niet slaan op het spreken in tongen, dat kan grammaticaal niet. Maar dat kan ook niet omdat Joël, de profeet Joël, het gewoon ook niet heeft over het spreken in tongen. Als je het boek Joël leest, dat zijn met 3 hoofdstukken, daar gaat het niet over het spreken in tongen. Maar Petrus gaat wel allerlei dingen aanhalen uit het boek Joël, die je ook hier in Handelingen 2 weer niet terugziet. Dus we lezen gewoon verder, dan zien we dat vanzelf. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. Jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren. En jullie jongelingen zullen gezichten zien. Jullie ouderen zullen dromen dromen. En op mijn slaven en op mijn slavinnen of op mijn knechten en mijn dienstknechten zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde, beneden bloed, vuur en rookdamp. Dit gebeurde natuurlijk allemaal niet op die Pinksterdag. Bloed, vuur, rookdamp, tekenen in de hemel. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en verschijnende dag van de Heer komt. En het zal zijn dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Deze profetie van Joël, die spreekt over het moment in de toekomst, de laatste dagen waarop Israël zich als volk zal bekeren. En dat is nu nog toekomst, dat was niet wat er op de Pinksterdag gebeurde. En ik heb dat vorige keer geparafraseerd door te zeggen, ja, Peter zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dat is wat jullie nu zien. En Peter zegt eigenlijk zo tussen de regels door van, ja, jullie zien nu dit, wat er hier gebeurt. Maar er staat nog wel wat meer te gebeuren. En dan haalt hij de profeet Joël aan door te zeggen, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan vervolgt hij, mannen, Israëlieten of Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man die voor jullie is aangetoond dat hij van God afkomstig is, met machten, wonderen en tekenen die God door hem in jullie midden doet, zoals jullie zelf weten. En Petrus legt daar ook de nadruk op, dat niet zomaar zijn verhaal is, zij wisten dat. Het is allemaal kort daarvoor en had dat plaatsgevonden. Jezus had daar in het land gewandeld en de machten, wonderen en tekenen gedaan. Je leest dat bijvoorbeeld ook van de apostel Paulus. Als hij later voor Festus en Agrippa staat, dan die Festus was een Romein en Agrippa, maar Agrippa was een Joods koning. En dan zegt hij, als hij daar staat, ja, je ziet hem daar bijna staan, Paulus, voor Festus en Agrippa, een Romein en een Jood. En dan zegt hij tegen, dan wordt hij ter verantwoording geroepen. En dan zegt hij, dan wijst hij naar, je ziet hem bijna wijzen naar die Agrippa, van, ja, de koning weet van deze dingen. tot wie ik ook vrijmoedig spreek. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van dit door hem onopgemerkt is. Dit is immers niet in een uithoek geschied. Iedereen wist daarvan. Het was helder en klaar dat Jezus daar gewandeld had. Dat hij machten, tekenen en wonderen gedaan had. Hij was eigenlijk wel een heel bekend iemand in het land. Het was niet in een uithoek gebeurd. En daar refereert Petrus ook aan. En hij is aangetoond aan jullie. Als van God afkomstig met machten, wonderen en tekenen. Die God in jullie midden gedaan heeft, zoals jullie dat zelf weten. Deze, in de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebben jullie omgebracht. Door hem door handen van wettelozen vast te nagelen. Ze hadden hem overgeleverd aan Romeinen, aan wettelozen, die de wet niet hebben. Maar God doet hem opstaan. Hè? Jullie hebben hem gedood, gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. De barensweeën van de dood ontbonden hebbende, omdat het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Ja, ik moet altijd een beetje glimlachen als ik dit lees. De barensweeën van de dood. De dood wordt voorgesteld als een moederschoot, waaruit nieuw leven voortgebracht wordt. Schitterend natuurlijk om dat zo weer te geven door Petrus. Want David zegt van hem: ik zag de Heer voortdurend voor mij, voor mijn ogen, aangezien hij aan mijn rechterhand is, opdat ik niet bewogen word. Daarom werd mijn hart blij gemaakt en jubelt mijn tong. Ja, ook zal mijn vlees een rustplaats vinden in hoop. Omdat u mijn ziel niet in de steek zal laten in het dodenrijk. Nog zult u geven dat u rechtschapende ontbinding waarneemt. U maakt aan mij de wegen van het leven bekend. U zult mij vervullen van blijheid met uw aangezicht. Ja, en wat Petrus dus naar voren brengt, is dat David psalmen heeft geschreven. Daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Maar David zegt van hem. Dus van Jezus Christus. En dan refereert hij aan de psalmen. Ik heb net laten zien welke psalmen. Psalm 16, psalm 132, in het vervolg psalm 110. En dat David weliswaar heeft geschreven: ja, ik zag de Heer voortdurend voor mijn ogen, aangezien hij aan mijn rechterhand is, opdat ik niet bewogen word, enzovoort. En dat hij niet over is gelaten aan het dodenrijk, geen ontbinding zou zien, wegen van leven bekend maakt, spreken ook allemaal van opstanding. En tot zover hebben we dus de vorige keer zo ongeveer besproken. En toen ben ik gebleven bij dit vers. En dat is dus de derde oproep. Mannen, broeders. Hè, eerst dat Joodse mannen, Israëlitische mannen. En dan mannen, broeders. Elke keer richt Petrus zich tot het Joodse volk. Tot Israël. En dit is Handelingen 2. Dit is nog een enige tijd voor de roeping van Paulus. En de boodschap is dus ook gericht aan Israël. Aan het Joodse volk. En het evangelie van Paulus, de apostel van de natie, is hier ook nog niet aan de orde. Dat moeten we ook weten wel als we verder lezen. Maar Paulus, ga ik ze door elkaar halen natuurlijk. Peter spreekt tot het Joodse volk, tot Israël. En hij zegt: mannen, broeders. Elke keer weer die aanduiding dat hij tot hen spreekt. Het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid tot jullie te zeggen, aangaande de aartsvader David, dat hij en overleden is en werd begraven en zijn graftombe is onder ons tot op deze dag. Petrus had zojuist die psalm geciteerd over dat dat zegt David: mijn ziel zal in het dodenrijk niet verlaten worden, nog zal mijn vlees ontbinding zien. U hebt mij de wegen van leven bekendgemaakt. Nou, wat Petrus dus naar voren brengt, dat David spreekt over ik en over mijn. En zegt dat hij niet in de steek zou gelaten worden in het dodenrijk, en ontbinding zou zien en de wegen van leven aan hem bekend zou gemaakt worden. Maar dat kan niet over hemzelf gaan. Dat was eigenlijk de opmerking die René vorige keer maakte aan het slot. Mijn audio stond toen al uit, maar de video draaide nog. Maar dus dat wil ik graag nog even benadrukken. David heeft psalmen geschreven. Niet zomaar van die gaan over mij, maar ook nog over iemand anders. Nee, die psalmen kunnen niet eens over David gaan. Want David is wel gestorven. David heeft wel ontbinding gezien. En Petrus zegt ook tegen zijn Joodse volksgenoten, mannen, broeders. Zijn graftombe stond onder ons tot op deze dag. Zij konden daar gewoon naartoe lopen om zijn graf te bezoeken. En ja, er zijn allerlei interessante kwesties over dat graf. Ik weet niet wat ik daar vorige keer over gezegd heb, maar je schijnt nu nog steeds het graf van David te kunnen bezoeken in Jeruzalem, hoewel het discutabel is of dat echt zijn graf is. Ik hoorde van de week, hoorde of las ik ergens, dat de plek waar dit plaats zou vinden, de opperzaal zou zijn. En dat je daar in datzelfde gebouw, daar op diezelfde locatie, ook het graf van David had. Omdat je in Handelingen 1, vers 13, daar lees je dat de discipelen bijeen waren in die opperzaal, waar ze natuurlijk met de Heer ook al bijeen waren. Nou, ik geloof dat het niet zo is, dat het niet in die opperzaal was. Want vorige keer heb ik ook even aangegeven dat het huis waar zij aanwezig waren, waar die geweldige wind op kwam steken enzovoorts in die tongen van vuur, dat ik denk dat het de tempel was. Omdat daar sowieso kwamen al die pelgrims voor die Pinksterdag, daarna Jeruzalem. Nou, wat bezochten ze dan? Lijkt me de tempel. En er waren daar duizenden mensen bij. Dus dat is een beetje lastig in zo'n opperzaal, lijkt me. Want die zal niet zo heel groot geweest zijn. Dus ik denk dat dat verhaal van die opperzaal en dat graf van David die zich bij elkaar bevonden, dat zijn graftombe is onder ons tot op deze dag. Hè. Dat zou dan heel letterlijk zijn, ja, hier. Maar dat hoeft natuurlijk niet onder ons. Het kan ook gewoon op loopafstand zijn. In ieder geval in Jeruzalem. Dus ik geloof dat dit plaatsvond in de tempel. En dat daar, je leest op een gegeven moment dat er 3000 mensen werden gedoopt. Dus er waren echt heel veel mensen bijeen. Nou, dat doet er niet zo toe. Maar ik wil toch even gezegd hebben, maar in ieder geval dat graf van David was daar. Dus ze konden zij gewoon naartoe lopen. En zij wisten van ja, David is wel overleden. David is wel nog in het dodenrijk. David heeft wel ontbinding gezien. Dus die psalmen, ja, die heeft David weliswaar opgetekend. Maar die kunnen niet eens over David zelf gaan. En David was een profeet, dat zegt het volgende vers. En hij heeft gesproken over degene die na hem zou komen. En dat zegt Petrus dan in het volgende vers, omdat hij dan een profeet was. En dat hij wist dat God hem met een eed, aan hem met een eed gezworen had, dat hij iemand uit de vrucht van zijn lenden op de troon zou doen zitten. Dit is dus Psalm 132. David is een profeet. En het Griekse woord profeet betekent zoiets als pro is van tevoren. En dat feit dat heeft met vertellen of zeggen te maken. Dus iemand die de dingen voor zegt. En dat is per definitie natuurlijk iemand die spreekt namens God. Want hij is de enige die kan voorzeggen. En dat met zekerheid de dingen voorzeggen. Is er maar één die dat kan en dat is God. Voorspellingen doen wij mensen, maar ja, je ziet hoe dat met het weer gaat. Dat gaat niet altijd goed. Dus, maar God voorzegt en wat hij zegt, dat gebeurt ook. En wanneer hij daarvoor iemand gebruikt, is dat een profeet. En David was dus een profeet. Niet alleen koning, maar en niet slechts een poëet, maar een profeet. Dat wat hij schreef, was profetisch. En God had gezworen aan David met een eed dat er iemand op zijn troon zou zitten. En van die iemand, diegene die op zijn troon zou zitten, daar spreekt David dus van. Die wij natuurlijk ook kennen als de zoon van David, de Heer Jezus Christus. David sprak daarover en hij wist dat. Dat staat in het volgende vers. Zo heeft hij dit voorziende. Dus David heeft die psalmen opgetekend, gesproken over ik en mijn, maar hij wist, want God had hem met een eed gezworen dat hij iemand op zijn troon zou doen zitten. En David heeft dit voorziende, dat is wel leuk hè, voorziende, maar gesproken. Dus hij heeft gesproken over de opstanding van Christus. Dat hij niet in het dodenrijk in de steek werd gelaten, nog zijn vlees ontbinding zou zien. Dat is trouwens wel leuk, want David, ja, ik concludeer hieruit dat David het ook wist. Dat hij niet over zichzelf sprak. Je leest ergens in de, ik meen dat het de eerste Petrusbrief is, dat er ook profeten zijn geweest, die hebben geschreven, en dat zij zelf aan het onderzoeken waren wat ze geschreven hadden, op welke tijd die dingen betrekking hadden. Want dat wisten zij namelijk niet. Dus die hebben echt dingen opgeschreven waarvan ze zelf eigenlijk ook niet echt op dat moment begrepen wat zij schreven. Maar David wist het wel, staat hier, want hij heeft dit voorziende gesproken over de opstanding van Christus. Dat hij niet in het dodenrijk in de steek werd gelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Ja, David heeft dus gesproken, maar hij zag vooruit. Deze Jezus heeft God doen opstaan. Waarvan wij, discipelen, apostelen, allen getuigen zijn. Ja, je moet je voorstellen, dit is natuurlijk iets. Dit is iets wat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En wij leven 2000 jaar later en we lezen dit en we bestuderen dit. Wat heeft Peter nou precies gezegd? Maar dit was op dat moment natuurlijk echt een hot, ja, hoe zeg je dat, een hot item. Dit was nog maar net gebeurd. Slechts 50 dagen daarvoor was de Heer Jezus Christus opgewekt door God uit de doden en opgestaan. Dus dat was nog maar 50 dagen daarvoor had dat plaatsgevonden. En daarom zegt Petrus ook, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Dus nog maar slechts 50 dagen daarvoor had dat plaatsgevonden. Petrus zegt het in één zinnetje, waarvan wij allen getuigen zijn. Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 doet het wat uitgebreider. Hè. Daar heeft hij het over, ik heb jullie dit ten eerste overgeleverd, dat Christus is gestorven, begraven. En dat hij is opgewekt op de derde dag. Allemaal naar de schriften, dat was voorzegd. En dan zegt hij dat hij is gezien. Nou, dan noemt hij heel een rijtje. Eerst door die, dan door die. En dan zegt hij ook nog vervolgens door 500 broeders op één gelegenheid. En ten laatste van alles is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus dan. Dus dan noemt hij een heel rijtje van apostelen Petrus. Petrus ook inderdaad, Jacobus, Johannes, alle apostelen één keer op één gelegenheid meer dan 500 en als allerlaatste mij. Dus er waren vele getuigen die de opgewekte Christus hadden gezien. En wat Paulus in 1 Korinthe 15 doet, doet Petrus hier ook in Handelingen 2. Ja, hij voert die getuigen op als het ware als een, zoals dat voor de rechtbank wordt gedaan. Er waren getuigen van het feit dat Christus was opgestaan. Deze Jezus heeft God doen opstaan. Waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, aan de rechterhand van God verhoogd zijnde, en dit gebeurde natuurlijk definitief, maar ook demonstratief bij zijn hemelvaart, en dat was nog maar 10 dagen eerder. Dat lees je allemaal, dat lees je in Handelingen 1. Kijk, de Heer is. In Johannes 20 lees je dat de Heer werd opgewekt. En dat hij in de evangelie ook lees je op een zeker moment dat de Heer zegt, raak mij nog niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Vervolgens lees je dan in de geschiedenis met Thomas, dat Thomas hem wel mocht aanraken. Dus blijkbaar was hij toen wel opgevaren naar de vader. En dus bij de Heer geweest. Maar hij werd echt definitief en demonstratief verhoogd bij zijn hemelvaart. En dat vind je in Handelingen 1 vers 19. Dus hij dan aan de rechterhand van God, of de eigenlijk is dat hand, dat staat er niet echt, het is meer de rechterkant, hè, positie van voorrang ook, rechts. Hij dan aan de rechterhand, rechterkant van God verhoogd zijnde, en bovendien de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, giet dit uit, stort dit uit wat jullie en zien en horen. Kijk, die Heilige Geest, die Geest van God, die was ook al beloofd. Dat zegt Petrus hier. Je leest daar, daar had ik heel wat meer schriftplaatsen van kunnen geven. Maar onder andere in het boek Jesaja, waar geprofiteerd wordt over die Geest. En hij ontving die Geest. Synoniem ook voor leven, voor het opstandingsleven. Bovendien de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. Hij ontving dus dat opstandingsleven en hij werd ook gezalfd met geest. En gezalfd, dat is, dat zeg ik vaker, dat in het Hebreeuws is dat Mashiach. Daardoor werd hij de Messias. En in het Grieks is dat Christus. Het zijn Christus, Messias, het betekent gezalfde. Dus hij ontving opstandingsleven en daarin werd hij gezalfd met geest. Wat trouwens bij zijn doop in de Jordaan, ook al als voorafschaduwing daarvan, demonstratief werd uitgebeeld door die duif die neerdaalde op hem. Dus hij ontving opstandingsleven, hij werd gezalfd met de geest. Die geest die wordt hier uitgegoten of uitgestort, ook demonstratief natuurlijk, net zoals hij demonstratief ten hemel voer in het vorige hoofdstuk. Maar de discipelen, die ontvingen de geest al op de, ja, op de opstandingsdag. Hè? De Heer die in Johannes 20 daar staat en hij blies op hem en hij zei tegen hen: ontvang Heilige Geest. Dus daar ontvingen zij dat leven, die geest al. Maar hier wordt dat demonstratief uitgegoten en uitgestort. Bovendien de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, giet hij dit uit wat jullie en zien en horen. Dan vervolgt hij dus weer met de psalmen. En dan zegt Petrus, want David is niet omhoog gegaan naar de hemelen. Dus nu gaat hij dus spreken over de hemelvaart van Christus. En dan zegt hij weer, ja, David is niet opgevaren naar de hemelen. Want hij had al eerder gezegd, David stierf. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. Overigens is het ook wel problematisch voor de mensen die geloven in een onsterfelijke ziel. Hè? Dat iedereen die overlijdt aan degene zijde de ogen weer opslaat. David is niet opgevaren naar de hemelen. Dus waar is David nu? Nou, die is in ieder geval niet in de hemel. Paulus zegt in een van de Timotheusbrieven dat er één is die onsterfelijkheid heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. En alle anderen die zijn overleden, ja, zij zijn in de dood. En zij wachten op de opstanding. Dat is de hoop van ons als gelovigen, dat we verwachten te zullen worden opgewekt. Maar David is dus niet omhoog gegaan naar de hemelen. Want David stierf, zijn graf is onder ons tot op deze dag. David zegt dat hij niet in de steek zou gelaten worden in het dodenrijk en ontbinding zou zien. Maar dat ging dus niet over David, maar dat gaat over de zoon van David. En ook hier in deze psalm, want het gaat over psalm 110, ook daarin is David weer de profeet. Ja, dus dat volgende citaat wat Petrus nu gaat noemen, dat spreekt ook niet over David, maar dat spreekt over de zoon van David. David is niet omhoog gegaan naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden zal plaatsen of zal stellen tot een voetbank voor jouw voeten. Ja, dit is dus psalm 110. Dit is het vers wat Petrus citeert, psalm 110 vers 1, van David, een psalm. Yahweh, de Heer zei tegen mijn Heer, Yahweh zegt tot mijn Heer, tot mijn Adonai, zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden als een voetenbank voor jouw voeten stel. Dus wat Petrus hier doet, is psalm 110 aanhalen, weer een psalm van David. En ook hier gaat hij uitleggen dat David een profeet was. En dit is een psalm, psalm 110. Het zijn maar een paar versen, ik meen 6 of 7. Maar daar staat zo ontzettend veel in. En ik heb hier, nee niet hier, maar wel in Alblasserdam, die psalm al eens besproken. Ik zei al, het zijn maar 6 of 7 versen. En ik heb er 3 studies over gegeven. En dat is niet voor niks. Want die psalm is ook de meest aangehaalde tekst uit de Hebreeuwse Bijbel in de Griekse geschriften. Dus om het zo te zeggen, een beetje onze taal van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Dit is de meest aangehaalde oud-testamentische schriftplaats of de schriftplaats waar het meest aan wordt gerefereerd. Het is niet altijd letterlijk geciteerd, maar vaak ook aangehaald. uit de Hebreeuwse Bijbel in het Nieuwe Testament. Elke schriftplaats in de brieven en in het Nieuwe Testament, die spreekt over dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand, is refereert aan Psalm 110. Nou, dat zijn er nogal wat, hè. Dat zijn er heel wat. Maar ik hou me nu even bij het citaat van Petrus. David is niet omhoog gegaan naar de hemel, maar hij zegt zelf, de Heer zei tegen mijn Heer. Dus Jahweh zei tegen mijn Adonai. David is niet opgevaren naar de hemelen. Maar Jahweh zei tegen Davids Heer, zit aan mijn rechterhand. Dus David schreef een psalm. En David heeft het over zijn Heer. En hij zegt, Jahweh zei tegen mijn Heer. Jahweh zegt tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Dus, en Petrus haalt deze psalm aan en hij zegt, ja, David heeft al gesproken over iemand die zijn Heer zou zijn en die verhoogd zou worden aan Gods rechterhand. Dus ook Psalm 110 gaat over de Heer Jezus Christus. En dit was voor de Joden om het zo maar te zeggen, toch wel problematisch. En je leest dat ook in de evangeliën. In Matthäus 22, er zijn de fariseeën verzameld, staat hier. En Jezus stelt aan hen een vraag. En Jezus werd continu door die fariseeën en schriftgeleerden beproefd natuurlijk. En met strikvragen probeerden zij hem te vangen. En hier krijgen ze een koekje van eigen deeg, om het zo te zeggen. En dan stelt Jezus aan hen een vraag en hij zegt, wat is jullie mening over de Christus? Wat dunkt u van de Christus, staat er geloof ik in de Statenvertaling. Wiens zoon is hij? Wiens zoon is hij? Nou, zij zeggen tegen hem, van David. Ja, dat wisten ze wel natuurlijk, dat stond in hun geschriften. Toen zei hij zegt tegen hem, hoe dan noemt David in geest, om maar even te zeggen dat het niet zomaar een uitspraak was van David, maar geïnspireerd. Hoe dan noemt David in geest hem Heer? Als hij zegt, de Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden tot een voetenbank onder jouw voeten plaats. Indien dan David hem Heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. Ook durft niemand meer vanaf die dag hem een vraag te stellen. Kijk, David zou dus iemand uit David voortkomen, een erfgenaam van David, een zoon, want een zoon is een erfgenaam. En die erfgenaam van David, die noemt David zelf zijn Heer. Dus die staat boven hem, daar onderschikt hij zich aan. En dat doet hij in de psalmen. Maar in die psalm staat dat God die Heer zou verhogen aan zijn rechterhand. Ja, en dat ging natuurlijk tegen hun theologie in, om het zo maar te zeggen. Zij verwachten iemand die zou komen, die zou zitten op de troon van David en zijn koninkrijk zou oprichten. En Petrus zegt, nee, David spreekt hier en die zegt, Jahweh, God dus, heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Dus totdat ik jouw vijanden tot een voetbank onder jouw voeten plaats. Dus Jezus houdt hier die schriftgeleerden ook voor. Die zoon van David, die zou weliswaar komen, maar die zou verhoogd worden aan Gods rechterhand en daar een periode blijven totdat hij zou gaan heersen. Dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt. En ik lees even verder. Dat zegt Petrus hier dus ook. De Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Nou, Christus werd dus opgewekt. Hij werd verhoogd en gezet aan Gods rechterhand, hè, bij de hemelvaart. Maar Petrus toont hier aan, en dat is wat Jezus natuurlijk in de evangelie ook al doet, dat hij die positie zou ontvangen voordat hij zou gaan heersen. Voordat alle vijanden onderschikt zouden worden of tot een voetbank voor zijn voeten zouden worden geplaatst. Dus de Messias zou een positie krijgen aan Gods rechterhand voordat hij zou gaan heersen. En dat is wat, wij weten dat natuurlijk inmiddels. Wij kennen de brieven van de apostel Paulus, die leidend zijn in deze tussentijd waarin Christus verborgen is, tot het moment dat hij gaat heersen en zijn koninkrijk gaat vestigen. Maar Petrus spreekt dat hier tot zijn volksgenoten en laat hun dat zien vanuit hun eigen geschriften, dat de Heer, dat de Heer opgewekt zou worden, maar ook verhoogd zou worden aan Gods rechterhand en daar een periode zou verblijven totdat. En dan vervolgens is de oproep natuurlijk, die dan ook geschiet in het boek Handelingen, hier in Handelingen 2, maar later ook in Handelingen 3, dat zij zich als volk zouden bekeren, Israël. Ik citeer nu even vrij Handelingen 3 vers 19, vanaf vers 19, waar staat dat ook Petrus predikt tot het volk, bezin jullie en bekeer jullie, want dan zal de Messias terugkomen vanuit de hemelen en dan zal hij alles gaan herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zal hij inderdaad gaan heersen en via Israël zal dat koninkrijk dan baanbreken over deze hele wereld. Maar Petrus legt hier dus uit, laat hier dus zien dat al in hun eigen geschriften staat dat de Messias verhoogd zou worden, zou gezet worden aan Gods rechterhand. Daar zou zitten dus, ook in rust, niet slechts naar de Vader gaan, maar daar zou zitten, dus gezeten zou zijn, totdat. Ja, en in die tussentijd, maar dat is nu het onderwerp niet, maar dat is wel het onderwerp in Psalm 110, is hij priester. Naar de ordening van Melchizedek. En als u wil weten wat dat nou betekent, ja, dan moet je de Hebreeënbrief maar eens lezen. Met name Hebreeën 7, waar dat wordt uitgelegd. Maar als ik het heel kort zeg, en dat, als ik zo om mij heen kijk, kan dat wel. Op grote verzoendag ging de priester in het heiligdom, in de tabernakel, in het heilige der heiligen. 1 dag per jaar, eenmalig ging de priester daarin. In het heiligdom was hij verborgen voor de ogen van het volk en deed hij daar verzoening of bedekking voor de zonden van het volk. En de Hebreeënbrief legt uit dat de Heer Jezus Christus weliswaar stierf, maar door God werd opgewekt. En waar ging hij naartoe? Hij verdween als het ware achter dat gordijn van het heiligdom. Alleen zegt de Hebreeënbrief schrijven dan, ja, dat is wel het ware heiligdom, waar dat heiligdom hier op aarde, die tabernakel, een beeld van is. De hemel zelf. Hij is daar nu in het heiligdom en het wachten voor Israël, zoals dat ook toen de tijd gebeurde, was tot de priester weer naar buiten komt. En dan zou hij het volk zegenen. De priester zou naar buiten komen, zou hij het volk zegenen en zo is Christus nu als hoge priester naar de orde, naar de wijze van Melchizedek, in het heiligdom en hij wacht daar totdat. Totdat hij naar buiten zal komen, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en ook dan zal het volk gezegend worden. Maar dat is nu nog toekomst. Maar Peter zegt, ja, het staat al in jullie geschriften. Dus de Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat. Dus dat zitten, dat gezeten zijn van de Christus, dat is tijdelijk. En daarmee is Davids Heer ook voor een periode verborgen. En voor het volk, verborgen voor het oog. Ja, en dat gaat natuurlijk ook over onze huidige tijd, waarin Christus verborgen is. Hè, wat Paulus ook, wat Paulus spreekt ook over de verborgenheid, maar nogmaals, hier is Paulus nog niet in beeld. Dus Handelingen 2 en in Handelingen 9 vinden we de roeping van Paulus. Maar ja, wij met terugwerkende kracht. Wij lezen dit vele jaren later, 2000 jaar later. Wij herkennen natuurlijk in die periode van totdat dat de Heer zit aan Gods rechterhand en verborgen is, herkennen wij natuurlijk ook onze tijd. Toen was het natuurlijk niet bekend hoe lang die tijd zou duren. Maar Petrus zegt, ja, er zal een periode zijn dat zo is geprofeteerd door David de profeet, dat de Heer van David zou zitten aan Gods rechterhand en daarna pas zou gaan heersen. Er zou dus een periode zijn dat hij gezeten is aan Gods rechterhand, verborgen in de hemel. Ja, totdat ik jouw vijanden zal plaatsen tot een voetbank voor jouw voeten. En dat gaat over de heerschappij van Christus. Hij zal alles onderschikken. Trouwens, dit is een citaat wat je vele malen vindt aangehaald in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, nou, ook weer Paulus in 1 Korinthe 15, waar staat: Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. Dit gaat over de heerschappij van Christus in 1 Korinthe 15. Allemaal ook gebaseerd op de opstanding van Christus. Hij is als eersteling opgewekt uit de doden. Hij heeft als eerste onvergankelijk leven ontvangen. Maar Paulus legt in dit machtige hoofdstuk uit dat allen die in Adam sterven, alzo ook in Christus levend gemaakt zullen worden. Dus dezelfde die in Adam sterven, zullen in Christus worden levend gemaakt. Maar Paulus legt in dit hoofdstuk uit dat het allemaal in fases zal geschieden. En dat Christus ook zal heersen als koning. En in dat heersen als koning zal hij alle vijanden onderschikken. Alle volkeren, deze hele wereld. Maar ook als laatste vijand, dat is het volgende vers, vers 26 in 1 Korinthe 15. Ook de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan. Dus Christus heerschappij heeft nu een totdat en dat wacht nog, maar zal ook een einde hebben. Want wanneer hij alle vijanden onderworpen heeft, nou, dan staat er dan, parafraseer ik het even, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan de vader. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk, totaal onderschikt en alle vijanden onder de voeten geplaatst, zal hij overdragen aan de vader. En dat spreekt van Christus heerschappij. Nou, dat is wat Petrus hier naar voren brengt. En dat het al, dat totdat, en dat gezeten zijn aan Gods rechterhand, al door David was geprofeteerd. Nou, en dan komt ook de oproep van Petrus. Laat dan het gehele huis van Israël zeker weten dat God hem en Heer en Christus maakt. Deze Jezus die jullie kruisigden. Ja. Laat dan het gehele huis van Israël op zeker weten of op verzekerde wijze. En Petrus had al gezegd, ja, zeker, want hij is door God aangetoond met machten, wonderen en tekenen. Je leest in Hebreeën 2 is het, meen ik bijvoorbeeld ook, dat God het getuigenis ondersteunde door wonderen en tekenen. Maar ook dat het voorzegd was in de schriften. Dat is wat Petrus hier naar voren brengt in dit hoofdstuk. Ja, ik zei vorige keer ook, ik hou nu een toespraak over een toespraak. Maar wat Petrus hier doet, en dat lijkt me een goed voorbeeld voor ons. En degene die wel eens een spreekbeurt hebben zoals ik hier nu sta. Wat Petrus doet, is hij citeert gewoon de schriften. Hij houdt geen pep talk of een mooi praatje. Nou, hij citeert de schriften en hij houdt zijn volksgenoten de schrift voor. En hij zegt, ja, kijk, lees maar wat er staat. En hij geeft er wel toelichting op, maar hij laat hun vanuit de schrift zien dat al was geprofeteerd, dat de Christus zou worden opgewekt en dat hij zou gezet worden aan Gods rechterhand en dat er een periode van zou zijn dat hij daar zou zitten totdat hij zijn koninkrijk zou oprichten of totdat hij zijn vijanden zou gaan onderschikken. En hij zegt ook dat daar, het is echt een juridisch statement, dat er vele getuigen waren die de opgewekte Christus hadden gezien. Nou, laat dan het gehele huis van Israël zeker weten dat God en Heer en Christus maakt. Jawel heeft gesproken tot mijn Heer, zei David. Maar 10 dagen daarvoor was Davids Heer dus verhoogd. En in zijn opstanding, lezen we later ook in de brieven van Paulus, trouwens ook in Handelingen, hij is Heer van allen. Hij heeft de dood overwonnen en hij gaat de dood er niet doen. En hij heeft allen gekocht en betaald. En daarmee is hij ook Heer van allen en zal hij ook allen opwekken in onvergankelijkheid. Dus 10 dagen, dat heb ik net ook al even de nadruk op gelegd. Dat was nog maar allemaal heel kort geleden. Het was heel actueel in die dagen. Nog maar 10 dagen daarvoor was hij verhoogd. Dus dat God hem en Heer en Christus maakt. Nou, daar hadden we het net al even over. De Mashiach, de gezalfde. En opgewekt en gezalfd hè, met geest. Dat was nog maar 50 dagen ervoor. Deze Jezus die jullie kruisigden. Nou, dat was nog maar 53 dagen ervoor. Dus het was echt, dat lag allemaal nog heel vers in het geheugen. En Petrus refereert aan die dingen en hij doet de oproep later aan het gehele huis van Israël. Weer die oproep aan Israël. Wordt hier gesproken tot Israël. Laat dan het hele huis van Israël zeker weten dat God hem en Heer en Christus maakt. Deze Jezus die jullie kruisigden. En de oproep van de 12 aan Israël was dan ook dat zij zich zouden bezinnen en omkeren, bekeren. En dat wanneer zij dat als volk zouden doen, dat de Messias dan terug zou keren om zijn koninkrijk op te richten. Nou, wij weten inmiddels dat dat niet gebeurd is. Dat God een andere apostel, een 13e apostel, de apostel van de natie heeft geroepen. Dat redding tot de natie werd gezonden. Maar dat is hier nog niet aan de orde. Hier is de oproep aan Israël om zich te bekeren. Wat nog steeds niet gebeurd is, maar wat in de nabije toekomst natuurlijk wel gaat gebeuren. En zij hoorden dit. Ja, eigenlijk is dit het einde van de toespraak. Zo'n beetje, maar er komt nog een... Hoe zeg je dat? Een appendix. Want je leest dan, zij hoorden dit, ze werden diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en tot de overige apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bezin je, laat een ieder van jullie gedoopt worden, op de naam, staat er letterlijk, op de naam van Jezus Christus, tot bevrijding van jullie zonden, en jullie zullen het geschenk, de gave van de Heilige Geest in ontvangst nemen. Dus de oproep is bezin je, dat is het woord metanoia, meestal vertaald met bekeren, maar meta is een verandering of een omkering en noia, dat kennen we wel, paranoia, heeft met het denken te maken. Dus het is echt een omkeer in het denken, een verandering in het denken, en vandaar dat het woord bezinnen, dat lijkt me goed in de buurt te komen. Maar bezin jullie. Kijk, zij hadden iets gehoord om over na te denken. Ze hadden stof tot nadenken gekregen van Petrus, om het zo maar te zeggen. Petrus had hun eigen Hebreeuwse geschriften voorgehouden, laten zien wat daarin geprofeteerd was over de Heer Jezus Christus. En hij zegt, nou, bezin je daarop. En laat in ieder van jullie gedoopt worden op de naam van Jezus Christus. Ja, de vraag is, gaat het hier over de doop in water of over de doop in Christus, zoals wij die ook kennen? Misschien wel allebei. Ik denk dat hier best al wat mensen waren die al gedoopt waren. Bijvoorbeeld in water dan, bedoel ik even nu. Door Johannes de Doper. Je leest op een gegeven moment dat stad en land uitliepen om zich te laten dopen door Johannes de Doper. Dus er zullen hier ook best wat mensen aanwezig geweest waren die al waren gedoopt door Johannes de Doper. Maar een doop is een vereenzelviging, dus zij zouden deel krijgen aan de opgewekte Christus. En voor Israël werd dat bevestigd door een doop in water. En of dat hier aan de orde is, ja of nee, je leest op een gegeven moment een stukje verder dat er een aantal worden gedoopt. Dus dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Maar de doop tot bevrijding staat er letterlijk van jullie zonden. En dan zullen jullie het geschenk van de Heilige Geest in ontvangst nemen. Zullen jullie dat opstandingsleven van de opgewekte Christus ontvangen. Want voor jullie is de belofte. Hè? Israël, Joodse mannen, mannenbroeders. Voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen. En voor al degenen die ver weg zijn. Eerst zou Israël tot bekering komen. En via Israël de volkeren. Dat is wat aan Israël werd gepredikt. En dat is ook wat in de toekomst zal gebeuren. En ook die term voor al degenen die ver weg zijn, dat is een term die wij misschien met onze heidense bril, en wij zijn uit de natie, heidenen, maar dan denken wij misschien aan, dat zijn wij, degenen die ver weg zijn. Maar ook dat volk Israël was natuurlijk verstrooid onder de natie. En Petrus zegt, voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen en voor al degenen die ver weg zijn. En die term vind je ook, die term die ver weg zijn, die vind je ook in de Hebreeuwse Bijbel. Bijvoorbeeld in het boek Esther. Mordechai schreef deze dingen, zond brieven tot al de Joden die dichtbij en die veraf zijn. In alle provincies van koning Ahasveras. Dus dat is, hier wordt die term gebruikt. Ik heb nog een voorbeeld uit Daniel. Bij u, Yahweh, is rechtvaardigheid, maar bij ons een beschaamd gezicht, zoals vandaag. Bij elke man van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij geheel Israël, hen die dichtbij en die veraf zijn. In al de landen waarin u hen verdreven hebt, om een krenking waarmee zij u krenkten. Dus Petrus, ja, daar moeten we, daar leg ik de nadruk op, daar moeten we ook, als we dit hoofdstuk lezen, Handelingen 2, dan worden we daar elke keer weer bij bepaald. Petrus heeft het tot zijn volksgenoten. En dat is dan ook de oproep aan Israël om zich te bezinnen en om te keren. Voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen en voor al degenen die ver weg zijn, zoveel als de Heer onze God tot zich zal roepen. Ja, en hiermee is de cirkel rond. Want Petrus begon zijn toespraak met een citaat uit het boek Joël. En ook, als, ik meen ook dat hij hiermee refereert aan het boek Joël. Want je leest in Joël dat het, en het zal zijn dat ieder die de naam van Yahweh aanroept zal ontkomen of ontsnappen. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn zoals Yahweh zegt. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die Yahweh roept. Ja, en dus die Yahweh roept, zoals zoveel als de Heer onze God tot zich zal roepen. Daarmee refereert Petrus ook weer aan Joël 2. Ja, toen is dat niet gebeurd. Israël heeft zich niet bekeerd. Dat lees je natuurlijk in de volgende hoofdstukken. Hier zijn nog heel sterk in die beginhoofdstukken van Handelingen de 12 op de voorgrond. En nou ja, hier zeker. Hè, Petrus staande met de 11. Dat, ja, op de voorgrond dus. Maar je ziet dan in het boek Handelingen hoe de 12 verdwijnen naar de achtergrond. Apostel Paulus wordt geroepen. Handelingen 9. En Paulus, samen met Barnabas, maar met name Paulus, komt steeds meer op de voorgrond. En de vraag die in Handelingen 1 door de discipelen aan Jezus gesteld wordt, is: zult u in deze tijd het koninkrijk herstellen voor Israël? En dat was toen nog actueel. En Petrus zegt, ja, hij is weliswaar opgevaren naar de hemel, maar dat heeft een totdat. Nou, en die discipelen vroegen zich af, zult u in deze tijd dat koninkrijk herstellen? En de oproep is dan ook hier, bezin jullie en bekeer jullie. Hè? Dan weet, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt. En in Handelingen 3 lees je dan van, ja, maar als jullie bezinnen en omkeren als volk tot bekering komen, om het zo te zeggen, dan zal hij terugkeren. Nou, dat is in die dagen niet gebeurd. Wij weten dat inmiddels. En in deze tussentijd, waarin de Heer nog steeds verborgen is achter het voorhangsel, ja, is het evangelie van de apostel van de natiën leidend. Maar dit zal in de toekomst weer gaan, dit zal in de toekomst gaan plaatsvinden. Dat het volk, wat het deel dat overblijft na de grote verdrukking, de naam van Yahweh zal aanroepen. Dan zullen zij die naam aanroepen. Dat, die naam die zij nu niet uitspreken. Maar dan zullen zij de naam van Yahweh aanroepen. En dan lezen we in Zacharia 14 dat er iemand verschijnt, dat is het beeld van Yahweh, de Heer Jezus Christus. En dat dan zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dat die berg door midden zal scheuren. En dat er een vluchtweg zal gecreëerd worden voor dat gelovig overblijfsel. Maar dan zal op dat moment wat overblijf gebleven is van dat volk, dus heel het volk op dat moment, zal tot bekering komen. Dan zullen ze voeten staan op de olijfberg en dan zal er dus ontkoming zijn, want er zal een vluchtweg gecreëerd worden dwars door die olijfberg heen. En zullen zij vluchten naar de woestijn. Ja, dat vind je allemaal in Zacharia 14 en een andere gedeelte ook wel. Maar met name Zacharia 14, Zacharia 13 ook. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die Yahweh roept. Want uiteindelijk is het God die roept. En ja, ook daarin is hij de plaatser en beschikker. Nou, hier wilde ik het maar bij laten. Het gedeelte gaat nog verder. Maar dit leek me een mooi einde. mooi omdat het ook de hoop uitdrukt voor het volk Israël. Dat zij zullen ontsnappen, zullen ontkomen en dat ook zij gered zullen worden.